Shabbat shalom. Ik weet niet of jullie al een klein beetje verbaasd waren bij het lezen van de tekstgedeelte en hoe daar een verbinding tussen zit. Die verbinding loopt dus door de verschillende parashot heen, waarvan de meeste tekstgedeelten passen in de parasha van vandaag, welke dat dan ook mag zijn officieel. Ik begin met een vraag te stellen. Wat is het bijzondere aan Israël? Wat maakt dit volk tot een speciaal volk? De God van Israël, de schepper van hemelen en aarde, hij maakt het verschil. Wat is het verschil in de dienst aan deze God met de dienst aan andere goden? Hij heeft zijn volk lief en wil wonen te midden van hen. Voor hem is het niet nodig om in een onderdrukkende onderdanigheid, de angst voor de goden die niet anders zijn dan geestelijke machten, gevallen engelen. Die situatie is er niet bij hem. Voor hen, die afgoden, moeten offers gebracht worden om iets voor elkaar te krijgen. Naar hen ga je met offers om onheil af te wenden. De offerdienst aan de eeuwige is een dienst van verbondenheid en vreugde. Het eren van deze God is een vreugde. Zijn gesed, zijn liefdesdaden uit verbondenheid, zijn gesed duurt tot in eeuwigheid. Toen ik dit overdacht, lazen we net op die dag 1 Kronieken 16, een gedeelte van 23 tot 36. En ik ga dat nu ook lezen als een soort setting, omdat het weergeeft hoe de beleving van Israël de bedoeling van de eeuwige uitstraalt. Zingt voor de eeuwige, heel de aarde, boodschapt van dag tot dag zijn heil. Vertelt bij de volken zijn glorie, zijn wonderen bij alle gemeenschappen. Want groot is de eeuwige en zeer te loven. Te vrezen is hij boven alle goden. Want alle goden der gemeenschappen zijn ijdel vertoon. De eeuwige is de maker van de hemelen. Lichtglans en luister zijn voor zijn aanschijn. Sterkte en luister in zijn woonplaats. Brengt de eeuwige, families van gemeenschappen, brengt de eeuwige glorie en sterkte. Brengt de eeuwige de glorie van zijn naam. Heft een broodgift op en komt voor zijn aanschijn. Buigt voor de eeuwige in heiligdomsluister. Beeft voor zijn aanschijn allen op aarde. Vast staat nu de wereld, zij wankelt niet. Laat verheugd zijn de hemelen, laten ze bij de volkeren zeggen, de eeuwige werd koning. Laat donderen de zee en zijn volheid, laat jubelen het veld en al wat daarop is. Ja, laat de juichende bomen van het woud, voor het aanschijn van de eeuwige. Want hij komt om de aarde te richten. Brengt dank aan de eeuwige, want hij is goed. Ja, voor eeuwig is zijn gesed, zijn vriendschap. Zegt dan, breng ons bevrijding, God van ons heil. Herzamel ons, ontruk ons aan die heidenen, om dank te zeggen aan uw heilige naam. Om u te roemen met een lofzang. Gezegend de eeuwige Israëls God, vanaf deze eeuw tot in der eeuwigheid. Zeggen zullen ze, heel de gemeente, amen. Lof en prijs aan de eeuwige. Dat als een soort voorzet. De inzettingen van de eeuwige zijn tot welzijn van zijn volk. De wetten die hij gegeven heeft zijn tot invulling van een rechtvaardige samenleving. Om die rechtvaardige samenleving van Israël in stand te houden, zijn regels gegeven ten aanzien van invloeden van buitenaf. Dat zijn vreemde invloeden, uitgedragen door vreemdelingen. Dat woord vreemdeling, daar wil ik iets meer van zeggen. Er zijn in de Hebreeuwse Bijbel meer soorten vreemdelingen. En het is goed dat we daar iets meer van weten en onderscheid gaan zien. Er zijn verschillende Hebreeuwse woorden die allemaal vertaald worden met vreemdeling. De meest bekende is ger. En daar komt mijn eigen naam naar voren. Op mijn geboortekaartje staat ook ger. En die naam met een zachte G gebruik ik ook in Israël. Niet zonder bijbedoeling. Wat betekent dit woord? Het werkwoord dat erbij hoort, lagur, betekent gewoon wonen. Ook in het moderne Hebreeuws. Wanneer het woord ger gebruikt wordt, in de Tenach gaat het om iemand die woont. Bijna altijd staat er wel iets bij waaruit blijkt dat het niet om een volksgenoot gaat. Ger in een vreemd land. Ger binnen je poorten. Ger te midden van jullie. En nog een mooie. Abraham was ger in Gerar. De woorden horen bij elkaar. En dan is er nog een ander woord. Toshav. In dat woord zit het werkwoord lishof, zitten. Ani Yoshef, ik zit. Wa Yeshef Yaakov, dat is een parasha. Dat begint met en Yaakov was gezeten. De plaats waar je zit is de plaats waar je verblijft of waar je woont. De Toshav is dus een ingezetene. De Toshav is net als de ger iemand die niet van het volk is, maar wel in het gebied woont. Deze twee hebben dus veel gemeen. Ze worden ook nogal eens samen genoemd. De Statenvertaling vertaalt dan vreemdeling en bijwoner. Ik ga straks wat verder in op de plaats van de ger en de Toshav. De wonende en de ingezetene. Voor nu houden we er even aan vast dat zij verblijven te midden van het volk en dat ze die plaats in mogen nemen. Dan nu woorden die meer de betekenis van vreemd hebben. Het woord zar. Dit woord komen we tegen als het gaat om iemand of iets dat ergens niet thuis hoort. Een vreemde op de werkplek van de priesters en de levieten. Vreemd vuur brengen voor het aangezicht van de eeuwige, zoals Nadab en Abihu, de zonen van Aaron, deden. Een weduwe dient te trouwen met een zwager en niet met een vreemde. In het afscheidslied van Moshe profeteert hij dat het volk vreemde goden zal nalopen. Zar kan dus heel goed vertaald worden met vreemd, niet normaal. Dan nog eentje, dan hebben we het woord negar en het verwante woord met dezelfde wortel nogri. Hier zien we meer de betekenis van uitheems, uit een andere cultuur. Jozef hield zich negar voor zijn broers. Onherkenbaar door zijn Egyptische voorkomen. Shlomo hield van vreemde vrouwen. Die kwamen uit andere landen, uit een andere cultuur. En voordat Moshe in zijn afscheidslied aangeeft dat het volk vreemde goden zal navolgen, heeft de eeuwige dat tegen hem gezegd. Het volk zal de vreemde goden van het land waar ze naartoe gaan volgen. Dat zijn goden uit een andere cultuur. Ik ga het nu samenvatten. Ik heb nu een heleboel gezegd. Dus een overzichtje is wel op zijn plaats. De ger, de inwonende, en de toshav, de ingezetene. Dan hebben we de zar, vreemd, hoort niet thuis op de plek waar hij zich bevindt als vreemde. En de nagar, de uitheemse. We zagen dat de ger en de toshav vaak samen genoemd worden. Ze vormen samen een begrip. Zodanig dat ook Petrus die uitdrukking gebruikt in zijn eerste brief aan de vreemdelingen in de verstrooiing. Hij spreekt hen in 1 Petrus 2 aan als bijwoners en vreemdelingen. En ook Paulus gebruikt deze woorden in Efeze 2. Jullie zijn nu geen vreemdelingen en bijwoners meer, maar medeburgers. Hier kom ik later op terug. Je kunt bedenken dat de ger een bewoner of een bijwoner is en dat de toshav een tijdelijke verblijver is. De toshav kan een ger worden. De ger integreert. Als hij ook nog besneden is, kan hij mee eten met de Pesachviering. Hij geldt dan als een burger, een Ezrach. De ger is niet betrokken bij het verdelen van het land. Hij was geen onderdeel van welke stam dan ook. Zo kan de ger makkelijker in armoede geraken. Er zijn tal van beschermende regels om de ger te midden van het volk te laten bestaan. Telkens als het volk, wordt het volk daaraan herinnerd. Het wordt herinnerd ook dat ze zelf gerim, meervoud, zijn geweest en ook hun voorvaderen. Bij Leviticus 19 vers 34 staat dan bijvoorbeeld: de vreemdeling die als vreemdeling bij u verkeert zal onder u zijn als een inboorling van uw lieden. Gij zult hem lief hebben als uzelf, want gij zijt vreemdeling geweest in Egypteland. Ik ben Adonai, uw God. De ger hoort behandeld te worden als een burger. Gij zult de ger lief hebben. Dat is één van de zogenaamde we ahavta teksten. We ahavta, gij zult lief hebben. Gij zult lief hebben Adonai, gij zult lief hebben de naaste en gij zult lief hebben de ger. Dan maatschappelijk recht geldt ook voor de ger. Leviticus 24, nummer 15 spreken daarover. Eenerlei recht maatschappelijk zult gij hebben, zo zal de vreemdeling zijn als een inwoning. Want ik ben Adonai, uw God. De ger kan ook meedoen aan de dienst van Adonai. In dat geval gelden voor hem dezelfde regels. Ook hij zal zich verheugen in het vieren van de Moadim, de feesten. Deuteronomium 16 spreekt daarover. En over het goede dat Adonai geeft. Deuteronomium 26. Deuteronomium 16 spreekt in vers 14: en gij zult vrolijk zijn op uw feest, gij en uw zoon, uw dochter, uw dienstknecht, uw dienstmaagd en de leviet en de vreemdeling, de wees, de weduwe die in uw poorten zijn. Ingesloten in het volk bij het vieren van de feesten. En eens in de 7 jaar op Sukkot wordt de Torah voorgelezen in het oord dat Adonai verkiest. En daarbij zijn ook de gerim, de vreemdelingen, aanwezig. Er is maar één regel waaraan de ger meer wordt toegestaan dan aan de Israëliet. De ger mag een verscheurd dier eten en dit was de Israëliet niet toegestaan. Deuteronomium 14. Gij zult geen dood aas eten, de vreemdeling die in uw poorten is, zult gij het geven dat hij het eet. De ger wordt specifiek genoemd bij een aantal moadim, feesten, en bij een aantal mitzvot, regels, wetten. Ik geef ze op een rij. De Shabbat. In Exodus wordt de ger genoemd in verband met het houden van de Shabbat. Maar de zevende dag is de Shabbat van Adonai, uw God, dan zult gij geen werk doen, gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Yom HaKippurim, Leviticus 16. En dit zal voor u een eeuwige inzetting zijn. Gij zult in de zevende maand op de tiende van de maand uw zielen verootmoedigen en geen werk doen. Inboorling, nog vreemdeling die in uw midden voor u als vreemdeling verkeert. Hij wordt erbij genoemd. Ook mocht de ger geen gezuurd deeg in huis hebben met Pesach. Dan zijn er nog een aantal voorschriften die gegeven worden waar de ger specifiek genoemd wordt. En dan komen we bij de tekstgedeelte die we vanmorgen gelezen hebben. Leviticus 17 tot en met 24. Dan gaat het over het onthouden van het eten van bloed. Het gaat over seksuele zonden, Leviticus 18. Het gaat over de afgodendienst, geen kindoffers aan de Moloch, Leviticus 20. En in Leviticus 24 gaat het over het niet lasteren van de naam. Als ik dat probeer samen te vatten, had de ger een plaats te midden van het volk Israël. Hij kon eigenlijk volledig integreren. De zar daarentegen is een echt vreemde die het negatieve vertegenwoordigt. En hoe zit het dan met de nogar of de nogri? Die andere vreemdeling uit die andere cultuur. Dat is iemand uit een vreemde cultuur, maar dat hoeft geen belemmering te zijn om de God van Israël te leren kennen en hem te gaan dienen. Dat lezen we bij de inwijding van de tempel in het gebed van Shlomo. Daar gaat het over de nagar, de vreemdeling, die uit een ver land komt omwille van de naam. Hij komt dus om de eeuwige te eren. En daarbij laat hij in zekere zin het vreemde van zijn afkomst achter zich. Denk aan bijvoorbeeld de enug, de kamerling uit Ethiopië, die later na zijn bezoek aan Jeruzalem een ontmoeting heeft met Filippus. Hij is zo iemand die uit een ver land is gekomen omwille van de naam van de God van Israël. Jesaja 56, tussen vers 3 en 8, daar wordt geschreven over de zoon van de vreemdeling, de Ben-Nagar, die zich aansloot bij Adonai om in zijn eredienst te staan. Jesaja voorziet die invulling. Mensen vanuit een vreemde cultuur komen om de eeuwige te dienen. En er is voor hen een hand en een naam, Yad Vashem. Ik geef ze nu even nog op een rij, de vreemdelingen, de verschillende soorten, de zar, vreemde, met zijn eigenschappen is hij niet op de juiste plaats. De nagar uit een andere cultuur, maar hij kan openstaan voor de dienst van Adonai. De toshav, een verblijver die opgenomen kan worden in het volk als ger. En de ger, bewoner te midden van het volk, hij kan integreren en worden als een burger, een esrach. Ik ga me nu verder richten op de ger. Ten slotte gaat het ook in zekere zin over mezelf. Maar mijn bedoeling is dat het ook jullie aanspreekt. De ger was genoemd bij een aantal regels in Leviticus. En die ga ik nog even terughalen en dan vergelijken met de regels die de apostelen in Jeruzalem opstellen voor de heidengelovigen. Zij geven deze regels door met de volgende vermelding. Namelijk dat het de Heilige Geest en ons goeddunkt u geen zwaardere last op te leggen dan noodzakelijkerwijs dit, u verre te houden van de afgoden, offers, bloed, verstikte dieren en ontucht. Als ge u daarvoor in acht neemt, handelt ge goed. Ik heb deze regels naast de regels van Leviticus gezet. En dan zie je het volgende. Je ziet Leviticus 17, het onthouden van het eten van bloed. En Handelingen 15, het onthouden van wat verstikt is en van bloed. Dan Leviticus 18, de seksuele zonde. Handelingen 15 spreekt over ontucht. Leviticus 20, geen kindoffers aan de Moloch. Handelingen 15, je niet verontreinigen door de afgoden. Leviticus 24, het niet lasteren van de naam. Dat is in Handelingen 15 niet vermeld, maar ik denk dat dat voor zich spreekt. Als de overeenkomst van beide tot je doordringt, kan je je niet aan de indruk onttrekken dat Leviticus een ondergrond is geweest, van waaruit de apostelen onder leiding van Jacobus zijn uitgegaan. De basis komt uit de Torah. Als je dat ziet, begrijp je ook veel beter het vers dat volgt op de regels in Handelingen 15. Ik lees ze nog even achter elkaar, vers 19, 20, 21, het laatste gedeelte van wat net gelezen is. Daarom ben ik van oordeel dat we het voor hen die zich uit de heidenvolkeren keren tot God niet te moeilijk moeten maken, maar aan hen moeten schrijven dat ze zich moeten onthouden van de verontreinigingen van de afgoden en van ontucht, van wat verstikt is en van het bloed. Want sinds generaties van het begin heeft Moshe er in elke stad die hem prediken. In de synagoge wordt hij elke Shabbat voorgelezen. Met andere woorden, wat we hier voorschrijven, kan men ook horen in al die steden waar Moshe, oftewel de Torah, wordt voorgelezen. Het punt dat ik wil benadrukken is dat de voorschriften uit Handelingen 15 gebaseerd zijn op de Torah. Net als op zoveel plaatsen in de Brit Chadasha, in het Nieuwe Testament, is de achtergrond Joods en de Torah de basis van de denkwereld. De goede vraag die nu gesteld mag worden, wat betekent dat voor ons, voor mij persoonlijk, voor Bnei Avraham? Ik denk dat het iets ons te zeggen heeft. Het heeft betekenis omdat Bnei Avraham een brug wil zijn tussen synagoge en kerk. Het heeft betekenis omdat we als gemeente van Yeshua een gemeenschap willen vormen waar Jood en Heiden de eigen plaats kunnen innemen. Zonder elkaar, laat ik maar zeggen, in de weg te zitten. Ik ervaar het zelfs zo dat we als Heiden gelovigen ons zodanig opstellen dat we werkelijk ingelijfd zijn bij het volk van God. We blijven heidenen, maar kunnen als ker te midden van Israël wonen. Dit gezegd hebbende, ga ik nog even terug naar wat ik zojuist over de ger gezegd heb. Ik ga even opnieuw die onderdelen na. De ger is niet betrokken bij het verdelen van het land. Hij was geen onderdeel van welke stam dan ook. Zo kan de ger makkelijker in armoede geraken. Er zijn tal van beschermende regels om de ger te midden van het volk te laten bestaan. Telkens wordt het volk eraan herinnerd dat ze zelf gerim, vreemdelingen zijn geweest bij hun voorvaderen en ook hun voorvaderen. De ger is te midden van het volk als een burger. Het maatschappelijk recht geldt ook voor de ger. De jaren dat Beb en ik in Israël woonden, hebben we altijd gemerkt dat we welkom waren. Dat we ons recht niet hoefden te halen. We konden in bescheidenheid daar verblijven, ook al begreep niemand echt wat het gebruik van mijn naam voor ons betekende. Dat komt ook doordat in de loop van de tijden het begrip geer de gevoelswaarde heeft gekregen van een proseliet. Iemand die is toegetreden tot het Jodendom. En dat wilden wij nu juist niet. Wat ik hiermee wil zeggen is dat wij als gerim, als vreemdelingen, geen beroep hoeven te doen op de bescherming te midden van het volk. Zij hebben zelf het ethische niveau om daar zorg voor te dragen. En dat komt omdat ze jarenlang het volk van de Torah zijn. Ons past bescheidenheid. Zeker gezien de geschiedenis van het christendom ten opzichte van het Joodse volk. De geer kan ook meedoen met de dienst aan Adonai. In dat geval gelden voor hem dezelfde regels. Ook hij zal zich verheugen in het vieren van de Moadim. Moadim, de feesten. En over het goede dat Adonai geeft. Eens in de 7 jaar op Sukkot wordt de Torah voorgelezen in het oord dat Adonai verkiest. Daarbij zijn ook de gerim aanwezig. De ger hoort er dus helemaal bij. Hij is als een burger, een ezrach. Daarbij komt ook nog, hoe zit het nu met het vieren van de sedermaaltijd voor niet-Joodse gelovigen? Dat is een vraag die leeft. We hebben gezien dat van de ger geschreven is dat ook hij zijn huis ontdoet van chametz, voorafgaande aan Pesach. En dat ook hij meedoet aan het eten van matzot gedurende de 7 dagen van Pesach. Wat de ger niet mag, is het meeeten van het Pesachlam. Tenzij hij zich heeft laten besnijden. Betekent dit dat ze ons zouden moeten laten besnijden? Dat wil zeggen, de mannen. We hebben erover in Handelingen 15 gelezen. Het voorschrijven van de besnijdenis om behouden te worden was de aanleiding van het apostelconvent in Jeruzalem. Ook Paulus heeft hierover iets geschreven in de Galatenbrief. Hij neemt daar stelling tegen het zich laten besnijden van de heidenen, omdat dit een bijzondere voorwaarde zou vormen om bij de gelovigen te horen. De enige voorwaarde is het geloof dat Yeshua zich gegeven heeft met zijn eigen lichaam en bloed. Dat vierden we straks ook in de maaltijd. Dat te aanvaarden is voldoende. Er is geen ja, dan moet je nu ook nog het volgende doen. Dat is er niet. Niet een wettische invulling, maar een wandelen in geloof. Eenvoudigweg betekent dat de gelovige in Yeshua als ger er helemaal bij hoort. Alleen zou hij, indien er een Pesachlam geslacht kon worden, daar niet van mee eten. Voor hem geldt dat Yeshua het Pesachlam is, geslacht ook voor hem. De doodsengel gaat ook voor hem voorbij. Paulus schrijft in de Efezebrief ook over het samen functioneren van Jood en Heiden als gelovigen in Yeshua. In hoofdstuk 2 schrijft hij dat de gelovigen uit de heidenen door Yeshua dichtbij zijn gekomen. Door het bloed van de Messias. De scheiding, de tussenmuur tussen Jood en Heiden is in Yeshua verdwenen. De twee zijn tot één nieuwe mens herschapen. In vers 19 schrijft hij dan het hiervoor al aangehaalde. Dus zijt gij dan geen vreemdelingen en bijwoners meer. Nee, ge zijt medeburgers van de heiligen en huisgenoten Gods. In deze brief wordt dezelfde ontwikkeling geschetst. De ger en de toshaf, degene die onder het volk verkeren, gaan als het ware op in het volk. Ze worden tot burgers. Als ik dat bedenk en op mezelf betrek, dan verheug ik me al direct over het feit dat we helemaal mee mogen doen. Er is nog wel een valkuil die we in de gaten moeten houden. Het zar, het vreemde, dat we mogelijk meedragen, moeten we achterlaten. Er zijn bepaalde christelijke trekjes waar we ons bewust van moeten zijn. Eén daarvan is dat wij nogal eens denken dat wij weten hoe alles in elkaar zit. De hoogmoed die daarachter zit, is echt zar, vreemd, verkeerd, niet gepast. Verder zijn we over het algemeen nogal gewoontedieren. We houden ons graag vast aan onze eigen regels. Zo doen we het en zo hoort het. Dit verband is niet juist. Zo doen we het kan prima zijn. Maar het kan misschien ook anders. Mijn voorstel is dat we voortgaan in bescheidenheid. Dienstbaar en open voor hen die de dienst aan Adonai al generaties lang beleven op een voor ons misschien ongewone manier. In bescheidenheid mogen we ook mee beleven, mee vieren. Altijd bereid om verantwoording af te leggen en te getuigen van onze verbinding met de Eeuwige, die onze Abba is door Yeshua, de Messias van Israël. Ik sluit af met Jesaja 56, vers 6 en 7. En de zonen van de vreemdeling, Bnei HaNagar, die zich hebben aangesloten bij de Eeuwige om in zijn eredienst te staan, de naam van de Eeuwige lief te hebben en hem tot dienaars te zijn, al wie over de Shabbat waakt en hij hem niet ontwijdt, wie vasthouden aan mijn verbond, doen komen zal ik hen naar de berg van mijn heiligdom en verheugen zal ik hen in mijn huis van gebed. Hun opgangsgaven en hun offers zullen welgevallig zijn op mijn offersteen. Ja, mijn huis zal huis van gebed heten voor alle gemeenschappen.